U luistert naar Salto Stads FM, kabel 103.3, ether 106.8.
Luister elke vrijdag om 5 uur naar Young Urban Sound.
Southeast Parade, scholen en sportclubs, swingende showbands, gezellige drukte, brass en steelbands, zomeravondmuzici, kleurrijke culturen, uitbundige douches, African percussion. Southeast Parade, zo divers, zo trots. 50 jaar Bijlmer, jij bent er toch ook bij op 12 juli?
Op vrijdag 29 juni aanstaande vindt vanaf 18 uur 's avonds de Kitty Kotti Cabaranetti plaats. Place to be, Muiderkerk aan de Linnaeusstraat nummer 37, 1094 EG in Amsterdam-Oost. Kom uw voorouders eren en herdenken. Organisatie Stichting Eer en Herstel en De Grassroots.
Onderwijs, de enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
Gebruikt u bloedverdunners? Andere medicijnen gaan niet altijd samen met bloedverdunners. Geef het aan dat u bloedverdunners gebruikt. En vraag de antistollingspas aan bij de Trombose Stichting Nederland. Kijk op antistollingspas.nl en voorkom complicaties. Bart Hoopraad, ambassadeur Trombose Stichting Nederland.
Stel je voor, een land waar we onze buren kennen, waar we voor elkaar klaarstaan en waar niemand eenzaam is. Droomt u daar ook wel eens van? Sluit u dan aan bij het mooiste sociale netwerk van Nederland. Het Oranje Fonds. Bekend van Maatjes, Burendag en NL Doet. Uw steun maakt meer sociale initiatieven mogelijk die van Nederland een fijner land maken. Oranje Fonds. Samen zijn we Nederland.
U luistert naar Salto Stads FM, kabel 103.3, ether 106.8.
Zo, daar zijn we weer. We gaan zo meteen eventjes luisteren naar een gezellig muziekstukje. En daarna gaan we contact hebben met Dina Perla. Want zij is degene die voor ons Food for Thought verzorgt. En zij is schrijfster en spreker. Dina Perla de Winter is haar naam. We zijn benieuwd wat er deze week gaat zijn. Dus zometeen dan hebben we even contact met haar. Maar we gaan nu eerst eventjes luisteren naar een leuk muziekstukje. En dat is deze week van Beyoncé. Want die is hier natuurlijk ook geweest. En dat was heel erg gezellig. Dus we doen het nog heel eventjes over.
That's my stuff, yes, if I bought it, please don't touch, and keep talking that mess, that's fine, but could you walk and talk at the same time, then it's my name, it's on that bag, to remove your bag, let me call you a cab, standing in the front yard, telling me how I'm such a fool, talking about how I'll never ever find a man like you, you got me to stay. That I didn't know. What did you think I was putting you off for? Because you wasn't true. Rolling around in the car that I bought you. Baby, drop them keys. Hurry up before your taxi leaves. Standing in the front yard telling me how I'm such a fool. Talking about how I'll never ever find a man like you. Got me. Have another you in a minute. Matter of fact, he'll be here in a minute.
Oké, daar zijn we weer met onze tweede uur. En zoals we zojuist al hebben gezegd, het is tijd voor ons item Food for Thought met schrijfster en spreker Dina Pella de Winter. We zijn benieuwd wat zij deze uitzending voor ons in petto heeft. Dina Pella, welkom in de uitzending.
Dankjewel, goedemiddag.
Hi, leuk dat je er weer bent.
Een serieuze kwestie.
Serieuze kwestie, shoot.
Een hele serieuze kwestie. Nou echt, als je het zo hoort, dan zeg je, oh ja, ja. Het gaat natuurlijk over de Telegraaf.
Och.
Natuurlijk zeg ik erbij, want ik vind dat we daar echt gewoon even tijd aan moeten besteden. En met ons natuurlijk ook genoeg andere media. Wie het niet gevolgd heeft, maar dat lijkt me haast onwaarschijnlijk. In Amsterdam is op dinsdagochtend, zo ongeveer zo rond 4 uur, een auto met flinke snelheid in het gebouw van de Telegraaf binnengereden. De Telegraaf zit aan de basisweg. Het was een Volkswagen, een witte Volkswagen. En die is ook in brand gestoken. Niemand is gewond geraakt. Vervolgens is de dader er vandoor gegaan. Waarschijnlijk was alleen een bewaker daar aanwezig ter plekke. Nou ja, de hoofdredactie van de Telegraaf die noemt het natuurlijk schokkend. We laten ons alleen niet intimideren, is het geluid van Paul Jansen, de hoofdredacteur. En we weten wel dat de Telegraaf ook wel vanuit verschillende portfolio's ook hele gevoelige kwesties natuurlijk vanuit de journalistiek probeert te belichten. Dus er kan van alles achter zitten. Hè? Ik bedoel, het kan iets met misdaad te maken hebben. Het kan iets lokaals zijn. Het kan iets met veel meer met de zaken, met het zakenleven van doen hebben. Maar natuurlijk ook alles wat met geloof en de kloof tussen de verschillende groeperingen en dergelijke te maken heeft.
Ja.
Nou, minister-president Mark Rutte die zegt daar ook gelijk iets over. Dat het een klap is in het gezicht van de vrije pers in de Nederlandse democratie. Daar gaan we het zo meteen nog ook eventjes iets meer over hebben. Nou, uiteindelijk hebben ze nu wel een soort van vluchtauto gevonden. En ergens ook in Noord. Sterker nog, het was een Audi. En die werd ergens in de Noord-Kwapelweg ergens in aangetroffen. Ook weer in de nacht, nadat omwonenden ook een harde knal hoorden. En weer was dat ook een auto die in brand gestoken werd.
Jeetje.
Ja, dus het is nogal wat. Wat ook eventjes in dit verband genoemd moet worden, is dat een aantal dagen hiervoor een beschieting heeft plaatsgevonden. En dat was nabij het redactiepand van de Panorama. En dus het gebeurt eigenlijk, laten we zeggen, heel kort achter elkaar. Dus wat het Openbaar Ministerie nu gelukkig in samenspraak met de politie en de burgemeester heeft besloten, is om de belangrijkste redacties te gaan beveiligen. Daar
okay.
zit ook onder andere het Parool bij. Dus ook laten we zeggen, nou, het Parool is eigenlijk landelijk, maar ook wel enigszins lokaal. Dus zij krijgen ook gewoon wat extra beveiliging.
Jo.
En ja, ik vind dat we die hier echt even bij stil moeten staan. Want dit gaat ook echt over onze democratie. En we weten natuurlijk helemaal niet wat erachter zit. Allereerst Dus is het gewoon belangrijk om dit te bespreken, omdat we vanuit media elkaar moeten steunen. Hè? We weten hoe belangrijk wat voor geluid dan ook is. Echt, hè? Dat is echt, laten we zeggen, het fundament van onze samenleving. Dus vandaar ook alle support naar de Telegraaf en de redacties.
Nou, we leven ook met ze mee.
Ja, dat is zeker. Jullie weten er ook alles van, hè? Van de uitzendingen maken en vrijheid van meningsuiting en wat er allemaal bij komt kijken.
We hebben het een en ander meegekregen via het nieuws.
Ja, volgens mij is er ook
iedereen volgens mij.
De Internationale Dag van de Pers. En dat is zeg maar bij een collega programma maken van ons bij Hello Radio Podcast. Is daar een item aan gewend.
Dat is in mei geweest, 3 mei.
Ja. Dus dat is inderdaad zo. Is er zeg maar ook een verband te leggen tussen de beide incidenten? Heb je nog wat meer informatie kunnen achterhalen?
Ja, voor zover ik dat hier nu zie, nog niet. Dat is niet duidelijk. En dan als wat ik zeg, wat ik bedoel met hier, waar ik naar verwijs, is echt gewoon de, laten we zeggen, de eerste bron, namelijk van de politie en niet via de pers. Dus nee, er is nog geen verband gelegd tussen beide voorvallen. Maar het is wel iets waar we van opkijken, zeker in Nederland. Wij zijn een hele, van oudsher toch wel, milde, liberale omgeving. Sterker nog, als je kijkt wat er door de eeuwen heen gebeurde met schrijvers die verbannen werden. Die gingen vaak ook naar Nederland, want daar konden ze in vrijheid hun mening uiten en aan het werk gaan. En nou ja, dat is Nederland. Hè? Wij zijn zo. Dus dit is een groot goed. En daar hoort natuurlijk ook de rest van de democratie bij. Dus al die verschillende factoren die onze samenleving als één geheel maken. Hè, kijken we over de grenzen, dan weten we wat er in Parijs bijvoorbeeld gebeurd is. We weten wat er in andere landen hiermee... ook een, laten we zeggen, een lokale journalist, of tenminste een Nederlandse journalist, namelijk Ebru Umar, heeft een hele kwestie gehad in Turkije. Ook dat is natuurlijk een heel groot iets geweest.
Ja, inderdaad. Het is allemaal heel vervelend.
Ja.
Dat is wel... het is vervelend inderdaad dat dit soort zaken ook aan de orde van de dag zijn, helaas. Maar goed, ik ben blij dat ze in elk geval een stukje bescherming krijgen vanuit de overheid. En we leven inderdaad echt wel... met ze mee. Dus dat is meer dan dat kunnen we op dit moment natuurlijk niet doen. Maar we horen het met z'n allen, we zien het met z'n allen. Dus wij gaan ervan uit dat ze in goede handen zijn, zoals de overheid dat ook biedt.
Maar het gaat natuurlijk ook om de perceptie, hè? Want we weten ook niet wat er gaande is, wat de motivatie is. Er is natuurlijk heel veel wat nog niet duidelijk is. Dus dat moeten we gewoon afwachten, denk ik.
Ja, inderdaad.
Maar laat het niet zo zijn dat wij een land worden waarbij van alles beschermd moet worden. Er zijn een aantal mensen een aantal journalisten die echt bezig zijn met hele gevoelige verhalen en constant bewaking nodig hebben. Nou, dat is ook tot daaraan toe, zou ik bijna willen zeggen. Niet dat ik daarvan denk van, nou, dat zou zo moeten. Maar aan de andere kant zijn het ook mensen die een bepaald pad in het leven hebben gekozen en een bepaalde loopbaan. En ze weten wat daarmee samenhangt. Maar over het algemeen laat het niet zo zijn dat wij nu allemaal overal bewaking gaan krijgen en dat soort dingen. En ik denk, mijn vermoeden is ook dat het misschien wel vanuit een hele andere hoek is. Dus dat het misschien wel iets is wat we helemaal niet nu in gedachten hebben, of waar we in eerste instantie aan denken. En dat Nederland uiteindelijk nuchter genoeg is om gewoon weer terug te gaan. Of tenminste terug te gaan om gewoon weer dat hele liberale te behouden.
Nou, inderdaad. Dina Pelle, bedankt weer voor deze Food for Thought aflevering. En ik zou zeggen, hou je lekker rustig. En we spreken elkaar volgende week weer.
Geniet van een mooie dag vandaag.
Ja.
Ik wel in ieder geval.
Heel goed.
Met een gouden broek dan.
Okay. Hey, dankjewel.
Dankjewel.
Dag.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you. We'll And baby, my heart could still feel less hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow.
Heerlijk, muziek was dat. Lekker even genieten en tranquilo. We gaan in gesprek met Yveske Metz. Zij is inmiddels bij ons gearriveerd hier in de studio. Hartstikke gezellig. Zij is oprichter van Liefke Magazine. En dit magazine past zogezegd echt niet thuis in het rijtje van het standaardbeeld van tijdschriften. Nou, waarom dat zo is, dat komen we zo meteen te weten. Dus Yveske, welkom bij Hello Radio.
Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn. Ja, heel bijzonder.
Heel erg leuk.
Ja, wat wel even leuk is om te vertellen is dat wij met jou in contact zijn gekomen via Vivian Doni van de trouwbeurs Engaged. Vivian Doni hebben in december vorig jaar hier te gast gehad. En nu ben je hier bij ons.
Ja.
Dus welkom. Ja, je bent oprichter en creative director van Liefke Magazine. Daar gaan we straks inhoudelijk over praten. Maar we willen graag eerst wat meer over jou weten als persoon. Want waar ben je bijvoorbeeld opgegroeid?
Ik ben opgegroeid in Steenwijk.
Oh, Steenwijk?
Daar hebben we 2 keer gewoond. Ik heb tussendoor nog met mijn ouders meegegaan naar Nijkerk. Mijn vader die was beroepsmilitair.
Oké.
Dus ja, dat betekent nog wel eens dat je zou kunnen verhuizen. We zijn weer teruggegaan naar Steenwijk en daar was ik heel blij mee. Want daar voel ik me echt thuis. En dat is nog wel steeds mijn referentiepunt eigenlijk.
Ja?
Ja.
Maar het is wel een hele rustige plek, hè, daar.
Ja, het is heel fijn. Klein, compact, overzichtelijk. Alles kun je op de fiets doen. Ja. Dus dat is nog steeds eigenlijk ook wel wat ik mis.
Wat je mist. Kijk eens aan.
Ja.
En uit wat voor een gezin kom je?
Ik ben de oudste van 5.
Oké. De oudste van 5.
Ja. Dat is een lekker groot gezin.
Ja.
Ja, wel gezellig.
Ja, de jongste en ik, wij schelen 17,5 jaar.
Zo?
Zo.
Ja. En we lijken het meest op elkaar, dus dat is ook wel heel tof. We hebben dezelfde interesses.
Ja. Ja. Oh, dat is inderdaad bijzonder. Ja. 17 jaar schelen en dan zoveel van elkaar hebben ook.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Heel maar was het wel druk in de familie? Viel dat ermee?
Nou, druk weet ik niet. Het was, ja, gewoon, ik vond het heel fijn. Gewoon gezellig met z'n allen. En mijn moeder die was wel pittig voor haar, omdat mijn vader dus beroepsmilitair
ja.
Was die veel weg. Ook op lange uitzendingen.
Hij ging ook op uitzendingen?
Ja, ja, ja. Vanaf mijn 15e voor het eerst.
Ja.
En ja, dat heeft... nou, ik denk nu achteraf... Ik weet niet beter, omdat het al vanaf mijn geboorte af aan zo was. Dus dat hij ook wel vaker weg was. Maar nu ik zelf moeder ben, heb ik wel heel veel respect voor mijn moeder. Dat ze, nou, ze was echt wel een militairsvrouw en heeft ze heel goed gedaan.
Heeft ze goed gedaan?
Ja.
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 Nou, ja, dus het is... veelal heeft zij de kinderen opgevoed en ja. De familieband echt verzorgd.
Ja, ze was altijd thuis. En ja. Dat is nog steeds voor mij heel erg fijn. Als ik dan ook zie nu tegenwoordig hoeveel kinderen naar de naschoolse opvang gaan.
Ja.
En voor ons, wij willen dat als ouders zijn er niet. Dus wij zorgen altijd dat één van ons twee altijd thuis is. En
ja.
Daar is mijn moeder ook wel een referentiekader voor. Die zat altijd thuis met de thee en de speculaasjes te wachten op ons.
Ja, oké, okay, heerlijk.
Ja.
Ja. Dus lekker thuiskomen, hè? Zo uit school.
Ja, dat is belangrijk.
Ja. Ja. Zeker. Hey, Yveske, wat heeft er voor jou toe geleid om te starten met het magazine Liefke?
Nou, er zijn meerdere invalswegen. Gewoon de creativiteit. Ik denk 11 jaar geleden had ik al een plan. Maar voor mij is echt het zaadje geplant op het moment dat ik in het ziekenhuis zat. Omdat ik ernstig ziek geweest ben. En daar weggedoken in mijn jas vanwege schaamte voor mijn uiterlijk.
Ja.
En... nou, ik ben altijd al een magazine liefhebber geweest, van meisjes af aan al.
Ja.
Maar dat ik daar een glossy door zat te bladeren. Je noemde net al standaard media. Nou, ik zat zo'n standaard glossy door te bladeren. En dat ik gewoon echt per pagina gewoon steeds ongelukkiger werd. Omdat ik gewoon me realiseerde dat het gewoon totaal niet aansloot bij mijn leven.
Ja. En kon je je er niet mee identificeren of iets?
Nee, absoluut niet. Gewoon qua uiterlijk ook niet. Al niet. Ik denk dat het voor de meesten is maar zo'n... klein percentage van de wereldbevolking wat bloedmooi is. dat is al voor iedereen, voor heel veel mensen denk ik zo.
Ja.
Maar ook gewoon omdat mijn man en ik waren echt aan het overleven. En in de magazine ziet het er allemaal gewoon perfect uit.
Ja.
Mooie mooist en beter en meer. En ja, dat was bij ons, werd het alleen maar minder. En we moesten ons hoofd boven water zien te houden.
Ja. Ja, en dan is dat natuurlijk op zo'n moment eigenlijk dat je denkt van ja, ik zit hier in een blad te kijken. Maar er klopt niks van met wat ik zelf meemaak. Nee. Of wat je eventueel ook om je heen beleeft.
Nee. En toen op dat moment was het heel erg met mezelf. Maar later ook, toen ik erover begon te praten... was vrijwel iedereen in mijn omgeving die herkende zich daarin.
Ja.
En toen is niet bewust het idee ontstaan. Maar dat is wel de voedingsbodem geweest voor wat ik nu doe.
Ja, ja. Oké. Okay.
Ja.
En heb je door de reacties die je kreeg... heb je dat op een gegeven moment ook echt verder onderzocht... van wat je daar dan mee kon?
Nee, ik heb gewoon heel erg mijn gevoel gevolgd. En gecreëerd waar ik zelf behoefte aan had.
Ja. Ja. Nou, ja, dat is ook belangrijk natuurlijk.
Ja.
Want zo start het vaak, hè, dat je je eigen gevoel volgt.
Ja, vaak met een probleem.
Ja.
En dat wil je dan op gaan lossen. En ja, dan blijkt dan dat dat uit kan groeien tot iets groters en iets mooiers. Ja,
ja, ja. Zeker. En je bent heel creatief geweest daarin. Hoe verliep dat proces?
Dat gaat wel wat aan vooraf. Want in 2014, ik was dus ziek geweest. 2013 heb ik weer een beetje mijn creativiteit opgepakt door middel van fotografie.
Ja.
Daar in opdrachten wat gedaan. Maar ik kan niet goed in opdracht werken. Dus daar was ik alweer snel in uitgekeken. Maar daar speelde nog een andere rol wat ik net al even aanhaalde. Is dat ik me schaamde voor mijn uiterlijk.
Ja.
Dat belemmerde me natuurlijk in heel veel dingen.
Maar schamen voor je uiterlijk? Als ik zo naar je kijk, denk ik helemaal niks mis mee.
Nee, nee,
totaal niet.
Nee, maar dat is denk ik gewoon... als je hebt vast ook voor jezelf wel punten waar je niet tevreden over bent. Als je naar jezelf kijkt.
Iedereen heeft een ideaal beeld.
Ja.
En iedereen vindt zichzelf nooit goed genoeg, zeg maar.
Nee.
En dat is natuurlijk heeft te maken met de maatschappij en de beeldvorming.
Ja, vooral de perfecte beeldvorming die neergezet wordt. En waar je gewoon dagelijks continu onbewust ongelooflijk veel mee geconfronteerd wordt. Dus
ja.
Zo wordt dat beeld ook nog verder gevormd in je hoofd. Ja.
Maar ja, en als je het ook hebt over bepaalde bladen, dan heb je dat helemaal sterk natuurlijk.
Precies. En kijk, ik ben wel beschadigd de straat uitgekomen. Mijn huid is veranderd door mijn huidziekte die ik heb. En dat was voor mij toen een punt om echt over te vallen en niet meer te kunnen functioneren, niet meer naar buiten te durven.
Ja.
En daar heb ik eerst een besluit in moeten nemen voordat ik dit ben gaan doen.
Ja.
Even kort terug naar de jeugdjaren. Want wat wilde je doen toen je jonger was? Had je echt al een idee?
Ja, tot mijn 15e wilde ik banketbakker worden.
Oh, oké.
Okay.
Ja.
Leuk. Ja.
Dus ja, eten, daar hield ik. Vooral het bakken. Het koken niet, maar wel het bakken. En,
want er zijn niet zoveel vrouwen die banketbakken.
Ik heb geen idee. Ik was vanuit de zandbak wilde ik het al.
Oh ja, echt waar.
Andere invalshoek.
Ja, wel leuk. Dus, toen ik klaar was met de MAVO wilde ik graag naar de modevakschool.
Oh ja,
dat is ook leuk.
Ja, en we zijn toen naar een open dag geweest samen met mijn moeder. En volgens mij was er een van mijn zusjes ook mee. En toen we thuis kwamen, toen zei ze van ja, ik vind het eigenlijk niet zo heel erg bij jou passen. Want er lopen allemaal meisjes rond en jij bent meer een jongen. En dat klopte ook. Ik was heel erg jongensachtig.
Beetje tomboy.
Ja, precies.
Oh, oké.
En ik ben toen een sportopleiding gaan doen, wat ik echt geweldig vond.
Oh ja.
Wat voor een sportopleiding was dat?
Dat heette toen SRAW. Dat heette sportief recreatief agogisch werk. Dus de agogische kant, maar dan wel echt de sportieve inslag. Dus ja. Met sport en spel. En dat vond ik echt geweldig. Vrienden noemden dat ook toen een vakantieopleiding.
Oké. Okay.
Omdat ik echt gewoon vaak op kamp ging en nou ja, en moest leren over sport en spel. En dat zagen zij niet als een opleiding.
Als een opleiding, ja.
Ja. Maar ja, dat is de bijkomstigheid gewoon.
Ja, ik voelde me daar heel erg fijn. En ik kwam daar ook echt tot bloei. Ik heb altijd hekel gehad aan school. En daar ging het me heel makkelijk af.
Ja.
En ik hoefde er vrij weinig voor te doen.
Ja.
Maar ja, dat is toch ook niet de goede. Want ik ben daardoor wel verder van de creativiteit af komen te staan. Want daarin liet ik steeds meer dingen. Ik was niet meer bezig met dingen maken. En tekenen liet ik liggen. Dus achteraf gezien, ja, het is nu achteraf goed geweest. Maar toen eigenlijk niet. Want ja, ik was niet bezig met wat heel diep in mijn hart zat. Zeg maar.
Ja,
ja. Maar dan moest je nog achterkomen.
Van creativiteit natuurlijk.
Ja. Ja.
Kijk, je bent natuurlijk een stuk jonger dan. Dus ja, iedereen moet het op een gegeven moment ontdekken.
Ja, maar ik had wel. Ik moest altijd van Steenwijk naar Zwolle met de bus. En dan kreeg je ook de creatievelingen die naar het CIBAB gingen. Met een grote map met mooi werk. Ja,
CIBAB is?
En dat is, ja, ik weet niet hoe dat nu heet. Maar dat is heel erg opgesplitst. Dus echt grafische vormgeving.
Oh ja.
Oké. Okay. Ja.
En daar keek ik wel heel erg verlangend naar.
Ja.
Dat was toch wel echt wat ik wilde.
Ja.
Ja.
Dus daar was ik me wel bewust van.
Had je niet zoiets van toen je moeder dat aangaf van nou, doe maar niet, want je bent toch meer een jongen. Dat je dacht van ja, maar eigenlijk vind ik dat gewoon wel leuk en ik wil het toch?
Nou, ik kan me dat niet goed herinneren. Ik weet wel dat ik vond dat ze gelijk had, dat die meisjes, dat ik daar geen aansluiting bij had.
Oké, ja.
Maar ik weet wel dat ik daar rondliep en dat ik echt zwaar onder indruk was. En dat ik het allemaal heel mooi vond en dat wel verlangde, zeg maar.
Ja. Dus, maar dat is meer je creatieve geest die je echt de uiting wilde geven.
Ja. Maar nu achteraf ben ik wel heel blij dat ik op creatief gebied niet geschoold ben.
Ja, ja.
Want ik ben vrij.
Oké, okay.
Ja,
dus
heerlijk in de ruimte.
Je hoeft niet in bepaalde kaders te denken.
Nee, als ik zie gewoon creatievelingen die ik ontmoet, die kunstacademie gedaan hebben of een modeacademie gedaan hebben, die hebben zo'n zware weg af moeten leggen. Die worden zo uitgedaagd om over grenzen te gaan en om hun eigen ideeën los te laten en dat te doen waarvan de docenten zeggen dat het is.
Ja.
En ja, dat heb ik allemaal niet hoeven doen.
Nee, het is ook iets waar je niet achter zou kunnen staan waarschijnlijk.
Ik denk, ja, ik heb een jaar schilderles gehad van een kunstenaar. En nou, daar ben ik vooral achter gekomen dat het niet past bij mij. Want ik kwam elke keer met ander werk terug dan hij mij aan opdrachten gaf.
Ja.
En toen hebben we daar een gesprek over gehad. En toen vertelde hij mij, hij zei, Yveske, weet je, als je ook op de kunstacademie hebt twee soorten studenten. De een is natuurtalent en dan moet je vanaf blijven. En de andere die hebben heel veel talent, maar die moeten geschoold worden en die kun je vormen. Hij zegt, jij hoort bij de eerste groep, ga maar lekker doen. Ja, dat was heel fijn. Ja.
Nou, dat heb je dus gedaan.
Had je toen met je leeftijdgenoten die dan die academie volgden, voor zover je daar contact mee had, daar gesprekken over?
Nee, ik was echt een binnenvetter.
Echt een binnenvetter.
Ja, bij mij kon je niks zien en ik vertelde ook niks, nee.
Nee. Nou, en toen kwam dit eruit. Liefke, uiteindelijk, na een tijd. Waar komt de naam vandaan?
Ja,
het lijkt wel op Yveske.
Ja, dus klopt. Nou, Liefke, ik werd vroeger wel eens Liefke genoemd, dus als een bijnaam. Maar ik heb het vooral besloten om te doen, omdat ik heb heel lang gedacht dat ik niet lief was. Okay. Heb ik ook letterlijk tegen mijn man wel eens gezegd. Dan zei hij van, ik vind je lief. En dan zei ik van, nou, hoe kom je erbij? Ik ben helemaal niet lief. Was ik echt, meen ik echt, dat ik gewoon niet een leuk iemand was.
Ja, maar dat was je gevoel ergens.
Mijn beperkte overtuiging, ja. En in die periode in 2014 dat ik een switch heb gemaakt, dacht ik ook van ja, van wat ga ik met die naam doen? En Liefke is echt een reminder aan mezelf van, joh, je bent goed zoals je bent. En niet alleen voor mezelf, maar ook voor de lezers.
Ja,
ja.
Erg leuk. Ja.
Word je dus elke dag aan herinnerd. Nou, dat is wel goed.
Ja, klopt. Ik heb het in die zin niet zo heel erg meer nodig.
Nee.
Maar inderdaad, zoals jullie er dan weer naar vragen, denk ik van ja, dat zit er wel achter.
Ja.
Nou, nou, je bent heel lief, tot nu toe in ieder geval.
Mooi zo.
Ja.
Goh.
Hey, op een gegeven moment in je leven voelde je je niet goed. Wanneer was dat?
Er zijn meerdere periodes geweest. Want vanaf mijn geboorte af aan heb ik al eczeem. Dus ik leef al vrijwel mijn hele leven met jeuk.
Ja, vervelend.
Ja, ja. Dus dat is zwaar. En tot mijn 18e ongeveer was het nog wel te doen. Toen had het ook niet zo de boventoon, zeg maar.
Ja.
Maar de omslag is wel geweest, zeg maar, na de geboorte van de oudste.
Oké. Okay.
Na de bevalling dus.
Ja. Is het toen erger geworden of juist minder?
Nee, echt... niet meer in verhouding zoveel erger, zeg maar. Dus het is niet een klein beetje, maar gewoon echt zoveel erger dat toen hij een jaar oud was, ik niet meer voor hem kon zorgen.
Oh, dat is heel naar, ja.
Ja, mijn huid was zo kapot dat, dat het lopen, zeg maar, en het verplaatsen van de lucht, dat al pijn deed.
Ja.
Zo.
Ja.
Wat heftig, zeg.
Ja, dat was wel heftig, ja.
Zeker.
En had je daar ook echt last van tijdens de periode dat je een draagmoeder, je kind droeg?
Nee, want toen voelde ik me wel heel goed. Dus ik heb de zwangerschap zelf was heel goed.
Dat is toch vreemd eigenlijk, hè?
Ja, nou ja, hormonen, dat heel... Dat
kan je geen pijl op trekken soms.
Nee, dat heeft heel... Je hebt ze nodig, maar ze hebben ook kunnen ook heel belastend zijn voor je. En, en na de bevalling hebben waarschijnlijk de hormonen de ziekte getriggerd. Dus het kan best zijn dat het altijd sluimerend al aanwezig is geweest. Dus ik heb de darmziekte celiakie.
Ja.
En dat die daardoor tot uitingen gekomen. En daar staat het ook onbekend dat of na je 40ste of door een ernstige gebeurtenis... of door hormoonschommeling.
Ja, dat het kan opkomen, zo plotsklaps.
Ja.
Okay.
En de zwangerschap is gewoon verder... het feitelijk bevallen, dat is verder gewoon gegaan?
Ja, volgens de verloskundige deed ik het volgens het boekje allemaal. Dus.
Kijk.
En ik vond prima. Het zelf ook echt... gewoon. Ik ben gemaakt om te bevallen, dat weet ik.
Oh ja, oké.
Okay. Goh. Ja, super. Hey, jullie hebben besloten om met het magazine een richting op te gaan die anders is dan de andere, zoals we zojuist ook zeiden.
Ja.
En juist in deze hectische en vooral snelle samenleving, hè, want dat kunnen we echt wel zeggen, werken jullie juist vanuit de verstilling? Of tenminste, dat hebben jullie besloten.
Ja.
Waarom is dat zo?
Nou, het komt ook wel weer heel erg, kan ik dat weer herleiden nadat ik dus heel erg ziek ben geweest. En ik ben echt langdurig, kon ik alleen maar echt vanuit huis zijn. En ik lag ook echt alleen maar op de bank of in bed.
Ja.
Dan word je wel behoorlijk geconfronteerd met de kern van het leven en waar het om draait.
Ja.
En vanuit daar heb ik gewoon wel heel erg geleerd dat rust, eenvoud en natuur, de pijlers van ons magazine, ook gewoon heel belangrijk zijn voor mijn leven.
Ja.
En... Ik heb het geluk gehad dat ik zo ernstig ziek geweest ben. Want daardoor kan ik heel goed kiezen van wat ik wil en niet wil. En wat voor mij belangrijk is in het leven. Maar ik zie dus inderdaad om me heen door de snelle maatschappij, maar ook door de impact van media, social media, dat mensen het heel moeilijk vinden om bij zichzelf te blijven.
Ja, ja. En dat is iets wat jij ze wel wil aanreiken met dit magazine ook.
Ja, dat is wel heel graag wat we waar we de lezer toe willen motiveren. Om echt te leven vanuit je eigen natuur. Want je kunt alleen maar je leven voor jezelf leiden en niet voor de buitenwereld.
Zo is dat. We gaan even luisteren naar een muziekstuk. Tot zo. I'm going nowhere and I'm going fast. I should find a place to go and rest. I should find a place to lay my...
Mr. Can you help me? 'Cause it seems you can't go on.
Nou, Slow Down Brother. Ik vind het wel een toepasselijk liedje.
Ja, inderdaad.
We zijn hier met Yveske Mets van Liefke Magazine. En dat gaat eigenlijk ook over Slow Down.
Ja.
Heel
ja.
goed. Hey, je bent hier bij ons om te vertellen over de tabakkenscene, maar ook over jouw ervaring. Ja, dat heeft betrekking op celiakie. Dat is iets wat je al eigenlijk van jonge leeftijd... Nee. Later in je leven is dat...
Vanaf mijn 31ste.
Oh, ja. Vanaf je 31ste?
Na de bevalling.
Oh, echt ja, na de bevalling inderdaad. Ja, dat klopt, ja.
Dat is zojuist.
Ja. Maar hoe ben je erachter gekomen?
Ja, dat is een bijzonder verhaal. Omdat het natuurlijk zo slecht met me ging en ik niet voor mijn zoontje kon zorgen...
Ja.
Ben ik weer teruggegaan naar het ziekenhuis. Ik ben voorstander van het natuurlijk genezen en het lichaam, het zelfhelend vermogen van het lichaam. Maar ik was zo ziek dat ik niet meer kon functioneren. Dus ja, dan moet je wel andere keuzes maken.
Ja.
En in het ziekenhuis bij de dermatoloog, allergoloog, bloedprikken, allergietesten doen. En naar voedingsmiddelen kwamen wel wat dingetjes uit, maar verder niet. En het werd steeds ernstiger. En de dermatoloog die zei ik weet niet wat ik nog voor je kan doen. Leer er maar mee leven. Ja, en dat is wat ik
dat
juist niet kon.
Hard.
Ja. Ja. En,
hoe ben je daarmee omgegaan toen in die eerste fase? Nou, ook als je, want je maakt natuurlijk zo'n je gaat zo'n heel traject door met allemaal onderzoekjes en dergelijke. Om dan uiteindelijk te horen, je moet er maar mee leren leven.
Nou, ik heb wel een pauze gehad van een half jaar doordat ik aan de hormoonzalf gegaan ben.
Ja.
Dus dat was fijn. En toen ben ik ook zwanger geraakt van de tweede.
Hormoonzalf?
Niet van de hormoonzalf, maar wel van de andere weg. Maar en ik ging daarna stoppen natuurlijk daarmee, omdat ik zwanger was. En 3 maanden na het zwanger zijn werd ik nog zieker. Dus het ging nog verder achteruit. En we hadden toen nog de hoop van na de bevalling dat het beter zou worden. En
ja.
Toen ben ik nog weer opnieuw het ziekenhuistraject ingegaan. En toen kreeg ik dus ook te horen van leren met mijn leven. En toen dacht ik van ja, dat is wat ik niet kon. Want ik wilde ook niet meer leven,
ja.
Omdat het te zwaar was.
Maar dan kom je thuis... En dan moet je het laten bezinken? Of in ieder geval, ik ga ervan uit dat gebeurt?
Dat heb ik niet gedaan.
Heb je niet gedaan?
Nee, want ik voelde heel sterk dat er wat met me was.
Ja.
En dat voelde ik ook echt letterlijk gewoon echt in de buurt van mijn darmen, in mijn lichaam, een plekje zo van, er klopt hier iets niet.
Ja.
Kun je de luisteraars die niet weten wat celiakie is, kort uitleggen wat het is?
Ja, celiakie is een darmziekte en daarbij ben je intolerant voor gluten. En gluten zit in heel veel producten en bekend zeg maar gewoon in brood, en
ja.
Pasta's, koekjes. Maar en ook gewoon verborgen producten, vaak ook in chips als hulpmiddel dat ze chips maken. Het is aardappelchips, maar er moet dan ook gluten bij of zo. Heel frustrerend ook wel eens.
Ja, dat kan me zo indenken.
Maar dat is heel moeilijk in deze maatschappij, want wat is glutenvrij? Heel veel wordt gezegd, ja, dit is glutenvrij, maar dan is het bijvoorbeeld niet glutenvrij?
Nee, glutenvrij om medische redenen gaat een heel stuk verder. Want we hebben ook de hype, zeg maar, de trend dat mensen glutenvrij willen eten.
Ja.
Omdat het er beter voor je is en dat is ook echt zo. Maar die hebben geen last van sporen of besmetting. En in ons geval, of in de mensen die celiakie hebben, gaat het een heel stuk verder. En heb je ook met besmetting en sporen te maken. En dat betekent praktisch gezien dat onze keuken is gescheiden. Dus we hebben een glutenvrije kant en een glutenkant.
Ja. Zou je bijna zeggen dat het kosher is?
Ja.
Ja.
Nou, er zit ook echt wel voordelen aan. Ik ben zoveel gezonder gaan eten. En ik stel, ook al zou mijn darmziekte genezen, dan zou ik niet weer gluten willen eten. Dus
nee.
dat heb ik er wel. Maar daarbij ben ik ook allergisch voor melk en voor eieren en voor soja en pinda's en nog heel veel meer. En dat zorgt ervoor dat er heel weinig overblijft voor mij qua eten.
Ja.
Maar wat voor vrijwel de meeste mensen hebben die darmziekte hebben, die kunnen ook niet uit eten.
Ja, dat vroeg me ook af. Een restaurant, hoe ga je daarmee om?
Nou, echt de goede glutenvrije restaurants zullen sommige van ons dat wel kunnen. Ik dan niet, omdat ik nog met veel meer voedingsmiddelen te maken heb.
Ja.
Maar de mensen die echt weten wat glutenvrij is en dat de pannen ook schoon moeten zijn, dat de ovens glutenvrij zijn, dan kan dat inderdaad. Maar dat is wel toch nog altijd een risico, want er worden gewoon fouten gemaakt.
Ja.
En bij de meeste mensen uit dat zich in hun darmen. En dan, wat er dan gebeurt, is dat je darmklachten krijgt. En ga daar niet al te veel over uitweiden.
Nee.
Dat kan je zelf wel bedenken, denk ik.
Ja.
En bij mij is dat niet het geval. Bij mij uit het zich in mijn huid.
Ja.
En ik krijg ontzettend veel jeuk en pijn.
Dat is heel naar, lijkt me.
Ja.
Maar heb je daar nu nog steeds bepaalde zalven voor? Of crèmes of dergelijke?
Nee, ik doe het echt op de natuurlijke manier.
Ja.
En
wat houdt dat in voor je?
Nou ja, sowieso heel streng op dieet.
Ja.
En de hulpmiddelen en zalven die ik gebruik, die zijn gewoon echt op biologische en organische basis. Ja. Homeopathisch. En
loop je ook bij een homeopaat?
Nee, ik heb dit jaar besloten om even niks te gaan doen.
Oké. Okay.
Ook een bewuste keuze, want ik ben al vanaf mijn 9e heel bewust met mijn gezondheid bezig. En ik merk gewoon dat het nu voor mij een belasting is. Omdat ik gewoon elke keer hoop op genezing. En dat komt niet.
Nee.
Dat ik dit jaar besloten heb van nou, als ik nou eens niet ga zoeken, wat ontstaat er dan?
Ja, heeft dat mee te maken? Dat het verandert toch?
Sorry. Heeft het mee te maken dat er niet zoveel mensen daar ook last van hebben? Dat niet voldoende aandacht krijgt in de.
Ik weet het niet. Kan ik geen antwoord op geven.
Dat is lastig.
Dat zou ik niet weten.
Goh, maar ik kan me wel indenken dat je dus uiteindelijk een hele nieuwe wereld hebt moeten verkennen qua eten.
Ja.
Je bent al wel op vrij jonge leeftijd al met gezondheid bezig, geef je aan. Maar hoe ging dat proces? Want dat lijkt me ook heel lastig.
Ja, aan de ene kant wel. Want ik heb wel 3 maanden echt. Gevolgen had dat ik niet genoeg eten kreeg.
Ja.
Honger vind ik een beetje een zwaar woord, maar voor mijn doen wel, zeg maar. Dat ik echt een beetje in paniek kon raken van wat moet ik nu eten, want ik weet niet wat ik mag eten.
Ja.
Maar dat is echt die 3 maanden dat je een zoektocht begint. En nou is het in deze tijd al veel makkelijker dan 20 jaar geleden. Dus dat scheelt ook. En kijk, ik was zo ziek dat ik 24 uur per dag in bed lag.
Ja.
En dat is ook heel zwaar, hè?
Ja, en op het moment dat ik op dieet ging, ging ik stapje voor stapje vooruit. Dus nu, ik weet waar ik vandaan kom, dus ik heb niet zoveel moeite met het dieet.
Nee, nou, gelukkig. Ja, want anders dan is het natuurlijk ontzettend lastig om een beetje een normale levenspatroon erop na te houden.
Ja, waar ik nog wel antwoord op wil geven, want jullie stelden van hoe kom je erachter?
Ja.
Want in het ziekenhuis werd dus gezegd van leer er maar mee leven. En ik heb toen een jaar lang lang leven internet gelezen over mogelijke ziektebeelden.
Ja.
Nadeel is dat je dan heel veel hebt.
Oh.
Het voordeel is dat ik zelf achtergekomen ben dat ik de darmziekte heb.
Ja.
En mijn man heeft toen een bloedtest besteld en dat werd ook bevestigd. En toen weer terug naar het ziekenhuis en bleek ook aan de bloedwaarden zien dat ik ernstig ziek was.
Ja.
En voor mij is dat ook altijd maar weer een bewijs dat je verantwoordelijk bent voor je eigen gezondheid.
Zeker, maar het is ook heel erg goed dat je dat uiteindelijk zelf hebt gedaan.
Ja.
Hè? De keuze gemaakt om niet bij de pakken neer te gaan zitten en te houden aan het besluit van wat de dokter dan aangeeft.
Ja.
En dan heb je ook goed naar je intuïtie geluisterd, zeg maar.
Ja, want ik voelde het dus al. En ik voelde het ook letterlijk bij mijn darm in de buurt.
Ja, jongen, wat naar. Maar goed, we hebben ook ander nieuws. Leuk nieuws. Liefke natuurlijk.
Ja.
Wel een lief persoon. En jullie hadden eerst een digitaal blad, noem ik het dan maar even.
Ja, we zijn online begonnen, ja.
Ja, jullie zijn online begonnen, maar jullie zijn uiteindelijk overgestapt om toch naar papier te gaan. Duurzaamheid speelt natuurlijk best een belangrijke rol in de samenleving zoals we die nu kennen. Hoe is dat met jullie magazine?
Nou, wij zijn om duurzame redenen online begonnen. En ook omdat de drempel financieel lager was.
Ja.
Nou, werden wij al door de leverancier van de techniek waar we destijds het magazine in gemaakt, snel uit de droom geholpen dat duurzamer was dan printen. Omdat 1 klik bijna gelijk staat aan 1 geprint A4'tje.
Ja. Oh ja?
Ja. Hebben ons laten vertellen. Dus ik kan dat niet onderbouwen, maar dat was wel. Wij zaten daar tijdens een kennismaking. Hij vertelde, waarom willen jullie online magazine gaan maken? Nou, omdat als we gaan drukken dat minder milieuvriendelijk is. Toen zei hij, nou, dat is niet zo.
Ja, ja, maar je hebt heel veel verschillende papiersoorten tegenwoordig. Dus
Maar voor ons was dus toen wij eind 2016 besloten van we willen op papier gaan verder wel de voorwaarden om zo duurzaam mogelijk te drukken.
Ja.
En ik vind dat niet meer iets, zeg maar, als een unique selling point. Want ik vind dat gewoon een voorwaarde is voor iedereen die iets maakt. Dat het gewoon goed moet zijn voor de aarde.
Ja, ja, zeker.
Het ziet er prachtig uit. Want je hebt een paar versies hier meegenomen. En als ik kijk naar de vormgeving. Het is heel rustgevend, minimalistisch. En je laat als het ware de afbeeldingen die laat je spreken. Dat is het idee.
Ja.
Veel natuurlijke elementen die ik erin terug zie.
Ja.
En ook wat verhalen. Kun je misschien een paar voorbeelden geven van onderwerpen waar jullie het over hebben?
Ja, ons bladformule bestaat toch wel echt uit wat je ook terugziet in de standaard media. Dus interviews, columns, natuur, architectuur, interieur, mode, voeding. Dus daar, dat is niet zo heel anders. Wat wij wel anders doen is dat we, zoals je zei al, we nemen heel veel ruimte voor alles. Dus voor de beeldvorming, maar ook voor de verhalen. We hebben interviews van 1500 tot 2000 woorden.
Oké. En dus wel echt inhoudelijk, hè?
Dan kan je ook wat vertellen, inderdaad. Maar ja. Ook de achtergrondartikelen, die bestaan ook uit zoveel woorden. En zelfs de columns, die hebben gewoon 450 woorden. En dat is gewoon voor in een magazine is dat ontzettend veel.
Ja.
En daar hebben we bewust voor gekozen. Omdat we vinden het belangrijk dat dingen met aandacht gedaan worden.
Heel mooi blad is het, hoor. Ik vind het prachtig.
Hey, hoeveel mensen werken mee aan het blad?
Precies kan ik niet zeggen. Het kernteam waar we ooit mee begonnen zijn, dat waren de 5. En we hebben vorige week zaterdag, of die zaterdag voor, hadden we een liefcafeetje. En ik denk dat we dan in zo'n totaal, ja, misschien toch wel bijna op 20 mensen zitten.
Nou, 20 mensen?
Ja, en dat zijn de vaste leden. En daaromheen zitten nog echt freelancers aan fotografen en schrijvers.
Oké, want ik zie in het magazine bijvoorbeeld dat, hier zie ik toevallig ook een artikel die meteen zegt wat ik ook in gedachten heb. Niet alleen een lust voor het oog.
Nee, klopt.
Dat is het ook niet, want nee. Je hebt inderdaad heel veel aan verhalen. Ik zie hier ook, het lijkt op een gedicht,
ja.
Wat ik hier ook zie staan. Maar de foto's, en het ziet er best wel een beetje kunstzinnig ook uit.
Ja, dat vind ik een compliment, dankjewel.
Maar komt dat door de kunstenaars die hier ook aan meewerken?
Dat is wel het concept wat ik neerzet.
Aha. Ja,
en inderdaad, de mensen die dan samenwerken, die staan erachter en die kunnen dat ook vertalen. Want dat is wel belangrijk. Bij ons is het belangrijkste, bij alles wat we doen, vragen we onszelf eerst of worden we er blij van.
Ja.
En dat is met een samenwerking dus ook zo. Dus ik kan wel iemand benaderen met een bepaalde stijl. Maar als die zegt, joh Yveske, ik vind het heel erg leuk, maar ik word hier niet blij van. Ja dan zeg ik elkaar vriendelijk gedag.
Nee. Ja, helemaal gelijk.
Maar wat doe je precies? Want je bent creative director.
Ja.
Je bent ook de oprichter, je bent ooit ermee begonnen.
Ja.
En hoofdredactie? Of?
Ja, ook. Ja, alles is nu... komt. We zijn in 2015 begonnen. Ik heb eind 2014 het concept in een week geschreven. En toen heb ik in 2015 een team om me heen verzameld. En daar hebben we eigenlijk tot eind vorig jaar naartoe gewerkt dat we gingen printen. Dus zijn we online begonnen en dan hebben we een hele weg afgelopen qua ontwikkeling. Onze nul editie van ons online magazine ziet er ook lang zo mooi niet uit als deze. Dus daar kun je ook
je
zien
moet
wat
ergens
voor
beginnen.
Groei, precies, wat voor groei we hebben doorgemaakt. Ja. En nu staat het concept en dat is met vallen en opstaan gegaan. En ja, waar ik me nu bezig houd, ik bewaak het concept. Ja. Dus heel duidelijke stijlbewaking, maar ook qua inhoud. Dus ik zoek de verhalen, benader mensen daarvoor. En,
het is best een hele taak.
Ja, ik heb wel een fulltime baan voor mezelf gecreëerd.
Ja, goed.
Ja. En, leuk. En ik ben nu wel bezig, ook samen met anderen, om het breder te trekken. Want als ik omval, dan valt het magazine ook om en dat zou jammer zijn.
Ja.
Dus we hebben Helma, die is nu onze coördinator voor de tekstredactie en voor de eindredactie. En hoop binnenkort ook eentje voor de beeldredactie te hebben.
Ja.
En zo worden er inderdaad taken verdeeld. En nog ook vaste teamleden ook die echt schrijven en fotografie op zich nemen. Dus
doet je partner ook mee?
Ja, die doet ook mee. Hij doet echt heel veel als het gaat om de cijfers.
Ja.
En ik vind cijfers mooi, maar dan alleen om te schrijven.
Ja, dat kan, hè, inderdaad.
Ja, ja.
Goh. En de fotografie doe je nog? Of?
Ja, ik doe het voedingsitem fotografeer ik.
Oh ja.
Dat is echt een hele toffe samenwerking tussen Meert en mij. Meert is voedingsdeskundige. Die is vorige week vrijdag ook geslaagd voor opleiding. Dus mag het nu ook officieel zeggen.
Nou gefeliciteerd, Meert, bij deze, leuk, als je luistert.
En wij hebben een hele, hele fijne organische samenwerking daarin. En hebben dat stap voor stap ontdekt. En Meert die volgt ook heel erg af. Voel daarin wat voor haar belangrijk is op het gebied van voeding. En dat sluit gewoon naadloos aan bij het concept.
Ja.
En ik kan het dan wel niet eten wat ze maakt. In de meeste gevallen niet. Maar ik geniet wel van de geuren. En ik mag er wel beelden van maken. En ik zeg altijd, voor mij is dat eye candy.
Oké, okay. Heel mooi gezegd inderdaad.
Ja, zeker.
Hey, waarin zijn jullie nog meer onderscheidend ten opzichte van andere magazines?
Nou, ons magazine bevat geen advertenties. Dus
punt.
Dat bestaat niet.
En dat gaat ook niet komen?
Nou... Ik blijf heel lang eigenwijs. We proberen het echt zonder te doen.
Ja.
We hebben nu ook met grote partijen hebben al gesprekken gehad. Alleen dan moeten we zoveel gaan aanpassen. En dan moet de prijs ongelooflijk omlaag. En dan denk ik, ja, we hebben het dan nog over. Want dan vind ik echt dat je jezelf tekort doet.
Ja.
En waar we ook onderscheiden, is dus we werken niet met een uitgever. Dus,
jullie doen het allemaal in eigen beheer?
Allemaal in eigen beheer.
Nou, en ook, ben je uitgever?
Ben ik uitgever, inderdaad. Ja. Heel bewust ook, omdat ik gewoon echt dicht bij mezelf wil blijven. En niet iets wil maken waarbij een ander vindt dat dat erin moet of dat opgelegd krijgt.
Ja.
Dus dat is een bewuste keuze. En ja, en wat anders is dat ons magazine zo dik is als een boek.
Ja, het is best dik, inderdaad.
Ja,
maar dat is ook wel leuk.
Ja, dat is nieuw. Maar ook weer heel bewust. Tegenwoordig heb je best wel heel veel initiatieven op het gebied van zelfontwikkeling en groei. En en daar kan je van alles voor betalen ook. Ja. Dan ga je geïnspireerd naar huis en dan zakt het na een weekje weer weg.
Dit is een soort van naslagwerk dan.
Precies, wij hebben bedacht van dat kan ook op een manier dat betaalbaar is. En dat je het er weer bij kunt pakken.
Ja.
En dit is eigenlijk dus een investering in jezelf. Om jezelf te inspireren.
Ja, ja. Oké, heel goed. Ja. Maar dit magazine, het is best wel dik. Maar jullie geven het ook niet maandelijks of wekelijks uit.
Nee, 4 keer per jaar, dus per kwartaal.
Ja.
En dan volgen we de seizoenen, die zijn leidend voor ons.
Ja.
En we publiceren dan elke eerste dag van het nieuwe seizoen.
Ja, mooi. Ja.
Wie bedenkt die koptitels? Want ik zie hier bijvoorbeeld eentje, durven vertrouwen op wat komt.
Ja, dat is de zomereditie.
Ja, klopt. Nou, de ene keer komt het... het is meestal een samenvallen. Deze komt uit de achtergrondartikel die er ook al in staat. En een andere keer is het wel eens een wat langere worsteling.
Ja.
En dan moeten we het even een weekje laten liggen. En dan komt het weer of dan ineens is de goede invalshoek. En soms komt het vanuit mij. En een andere keer dan doen we het met de ander. Of zelfs ook met de vormgeefster. Want dan zitten we met z'n tweeën te werken. En dan ineens, dit is mooi. Nou,
ja,
zo.
Dan is het
ontstaat heel organisch.
Ja, ja. Heel erg goed.
Mag ik, want je hebt een christelijke achtergrond, hè?
Ja, klopt.
Behalve, wat dit leven van je gevraagd heeft. Wat heeft het tot nu toe ook gegeven?
Hoe bedoel je dat?
Nou, je hebt best wel een heftige periode meegemaakt. Dat is nu redelijk onder controle, zeg maar. Dus je hebt veel moeten inleven.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Nou, mijn leven is nog steeds heel heftig. Mijn gezondheid is nog steeds echt heel grillig.
Ja.
En afgelopen maanden heb ik regelmatig ook onderuit gelegen weer. Dat ik gewoon niks kon doen. Dus dat is dan pittig en dat vind ik moeilijk. Maar het heeft mij opgeleverd dat... laat ik zo zeggen dat ik wel weet waar het leven om draait. En dat het echt gaat dat je je leven vanuit jezelf leeft. En dat het gaat om met de mensen met wie je samenleeft.
Ja.
En vooral dat het niet vanzelfsprekend is. Dus dat je dankbaar mag zijn voor wat de dingen die je krijgt in het leven.
Ja, ja. Nou mooi. Ja, ik heb gezien dat dit magazine nu ook verkrijgbaar is in diverse winkels.
Ja.
Is het commercieel? Is het goed ontvangen? Ga ik zo vanuit. Hè?
Ja,
anders zou het niet verkrijgbaar zijn in allerlei winkels. Hebben jullie nog andere plannen met het blad?
Nou, laten we eerst maar zorgen dat het een goede landing krijgt. En dat we meer lezers krijgen en dat we kunnen groeien. En vooral belangrijk is dat we teamleden kunnen gaan belonen financieel. Want iedereen werkt vrijwillig mee.
Oké.
Okay. Yveske, één vraag nog. Waar kunnen mensen die geïnteresseerd zijn, die wat meer willen weten over jouw magazine, waar kunnen ze dat online vinden?
Onze website.
Oké.
Oké, www.liefkemagazine.nl.
Nou, dat is niet moeilijk.
Nee.
Heel goed. Yveske, ik wil je heel hartelijk danken voor dit gesprek. En ik wens je ook heel veel succes met Yveske.
Dank je wel. Ik vond het heel fijn om hier te zijn en om mijn verhaal te mogen delen.
Nou, super. Jij ook bedankt.
Dank je wel.
Nou, beste mensen, dat was het weer. Onze gastsprekers vandaag waren Valentina Toot, pianiste en actrice in theater. Dina Perla de Winter met onze wekelijkse Food for Thought. En Yveske Metz, oprichter, creative director van Liefke Magazine. Meer informatie over de gastsprekers kun je vinden op onze website helloradio.eu. Volgende week zijn we er weer. En zo meteen kun je van 4 tot 5 uur luisteren naar Hello Radio Podcast. Met gasten Olivier Topik en Robert Hak van Storytel. En aansluitend van 5 tot 6 uur Hello Radio Spirituality met theosoof Wim Leijs. En universitair docent Sanskriet Victor van Bijlert. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren en een hele fijne dag.